We moesten het wat afwisselen vanwege de vakanties. Ja, je bent zo bezig met het woord ook voor deze ochtend. En ik wist op de een of andere manier, de Heer wil iets zeggen vanuit het boek, Bijbelboek Handelingen. En ik werd bepaald ook gewoon bij de Heilige Geest. En als je dan het Bijbelboek Handelingen leest, en wat natuurlijk heel makkelijk is tegenwoordig, je voert het woord geest in op je computer. Je kiest het Bijbelboek en dan komt gewoon het aantal keren dat daar het woord geest wordt gebruikt. En in Handelingen, het meest van het hele Nieuwe Testament, 62 keer komt daar de geest voor, Heilige Geest. En dan komt daarna, ik denk de Romeinenbrief, waren dan, of de Korinthebrief, ik heb het opgeschreven hoor, moet ik even kijken, waar heb ik dat? Nou, ik kan het niet zo gauw vinden. In ieder geval rond de 30 en dan de Evangelie rond de 18 keer. Maar ruim 60 keer in het woord boek Handelingen komt het woord geest voor, de Heilige Geest. En als we het even in een context plaatsen. Handelingen begint bij de hemelvaart. Daarvoor zijn de evangeliën. Lucas heeft Handelingen geschreven en hij heeft ook een evangelie geschreven. En daar lezen we in dat Jezus is gekomen om het koninkrijk van God te prediken. Maar ook om het koninkrijk van God te laten zien. Door genezingen, door bevrijdingen, door wonderen en tekenen. Door heel duidelijk zijn leerlingen op te voeden en te leren. Om ook erop uit te gaan, om heel duidelijk datgene wat hij brengt, om dat door te geven aan de wereld. En dan is hij natuurlijk ook gekomen, en dat is natuurlijk het hoogtepunt van het evangelie, waar hij zijn leven heeft afgelegd. Waar hij aan het kruis sterft voor de zonde van de wereld. Voor jouw zonde, voor uw zonde, voor mijn zonde. Dat hij daardoor de weg heeft geopend naar de Vader. Dat daardoor de liefde van God ook openbaar geworden is aan de mensheid. God houdt van mensen en hij heeft zijn Zoon gegeven over onze zonde, voor ons mens te sterven. Opdat wij in relatie kunnen komen met God. Opdat wij toegang krijgen tot het paradijs. Tot wij toegang krijgen tot die troost, die vrede. Dat eeuwige leven bij God de Vader. Prijs God, hij, na zijn sterven staat hij op uit de dood. We hebben dat met Pasen gevierd. En dan nog zo'n 40 dagen trekt de Heer Jezus op met zijn leerlingen. Die apostelen zullen zijn. En dan komen we in het boek Handelingen 1. En dan bereidt hij hen voor op de Pinksterdag die moet gaan komen. En wat dan ook, ja, wat ik dan ook wel eventjes me trof. Lucas, die zegt dan in zijn opening van de handelingenbrief. Ik heb je, Theophilus, op de daden en onderricht van Jezus, heb ik beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. En ook als we kijken naar het leven van Jezus, Jezus liet zich leiden door de Heilige Geest. Als je het boek Handelingen leest, waar laten de apostelen, de gelovigen zich door leiden? Door de Heilige Geest. Als we dat doortrekken tot de dag van vandaag, hoeveel te meer hebben wij niet de leiding van de Heilige Geest nodig in onze levens? Dat we zo afhankelijk zijn en dienen te zijn van de Heilige Geest. En laat ons weer bemoedigd worden gewoon door dit gedeelte of dit Bijbelboek Handelingen, waar wordt gesproken over de Heilige Geest en waar heel duidelijk ook lessen gewoon voor ons zijn voor vandaag de dag. En als Jezus zo die laatste instructies geeft op de dag van de hemelvaart, dat hij terug zou gaan naar de Vader, dan zegt Jezus, Johannes die doopt hem met water, maar binnenkort willen jullie, wat zegt hij dan, gedoopt met de Heilige Geest. Er wordt datzelfde woord gebruikt, doop in water, dat woord betekent onderdompeling, ondergedompeld in water. En jullie zullen ondergedompeld worden in de Heilige Geest. niet zomaar een beetje, nee, ondergedompeld worden. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurde op de Pinksterdag. Wat daar gebeurde, hè, bij Pinkster hebben we daar ook weer bij stilgestaan, hoe dat die windvlaag er kwam, die tongen van vuur, ze in andere talen begonnen te spreken, ze werden vol in extase van de Heilige Geest. Ze werden ondergedompeld in de Heilige Geest. En dan Handelingen 1 vers 8, hè, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen. Kracht zullen jullie ontvangen om mijn getuige te zijn. In Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En dat gebeurde natuurlijk op de Pinksterdag. Hè. Er kwam daar die geest, de geest werd uitgestort. En begint ook Petrus te spreken en hij legt uit van de profeet Joël, die heeft het al beloofd, dat God zijn geest zal uitgieten over al wat leeft. En dan zullen jullie zonen en dochters, die zullen profeteren, die zullen jongeren, zullen visioenen zien, oude mensen zullen dromen. Hè, God die zal in die tijd zijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. En je ziet dat met profetieën, die zijn niet alleen voor één punt in de tijd, maar verschillende tijden. Dus ook vandaag de dag en ook in de komende jaren, God is bezig zijn geest uit te storten op alle vlees. Op jonge mensen, op ouderen, kinderen, tieners, jongeren. Jongvolwassenen, God is bezig op alle leeftijden zijn geest uit te storten. En dat wij ervan mogen doordrongen mogen zijn, ja, het is fijn om deze tekst te lezen, dat dat toen gebeurd is, dat daar die Pinksterdag was, dat de discipelen daarin wandelden. Maar God wilde nog eens doen vandaag. Ik hoorde van Frank, gisteren zijn we heel wat evangelisten de straat op gegaan in Roosdaal, een andere plek. Tientallen hebben een keuze voor Jezus gemaakt. En 13, geloof ik, als ik me goed herinner, zijn gedoopt, gisteren. God is bezig. En hij wil ons als gelovigen gebruiken onder leiding van zijn Heilige Geest. En we hebben overal de Heilige Geest voor nodig. Voor kleine dingen, gewoon thuis, waar we zeggen van, Heer, ik heb u nodig hierin. Als in het uitreiken naar mensen, mensen met wie je in gesprek komt, met wie je contact hebt, mensen die je op je hart krijgt om voor te bidden. We hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Zonder mij kun je niks doen, heeft Jezus gezegd. Zonder mij kun je niks doen in het Koninkrijk van God. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ons elke keer weer daarvan bewust zijn en ook vragen van Heer, vervul mij met uw geest. Want dat zullen we ook zien in het Bijbelboek, Handelingen. Er was niet alleen één doop met de Heilige Geest. We lezen later over nog een vervulling en nog een vervulling. En dat is het bijzondere. En dan ook die preek van die eerste preek van Petrus op die Pinksterdag. Waar mensen in hun hart getroffen zijn en zeggen, wat moeten wij doen? Waar Jezus, waar Petrus dan zegt, kom tot inkeer, kom tot bekering. En laat u allen dopen, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor je zonde. De waterdoop is heel duidelijk van het teken van bekering, van ik was mijn zonden af. En dan zegt hij er direct achteraan, dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En ook de Heilige Geest is nodig in ons leven. Nou, dan gaan we verder in het, dus ik ga u even meenemen in een aantal hoofdstukken van het boek Handelingen. Dan zijn er Petrus en Johannes en die zijn op weg naar de tempel. En wat zien ze daar? Een verlamde man. En die houdt zijn hand op. Die wil wat geld krijgen. Ja, die kan niet zijn eigen boterham verdienen. Hij heeft geen wieuitkering. Dus hij houdt zijn hand op. En de meeste van ons zullen dat verhaal kennen, ja, ik heb geen geld bij me, maar wat ik heb, dat geef ik je. Sta op in de naam van Jezus. En deze verlamde man staat op. En die gaat gewoon weer lopen. En want de consternatie is er dan in Jeruzalem. Wat is daar gebeurd? Dus die man, die kennen we, die zat daar aan de poort. Die is al 40 jaar verlamd. En nou loopt hij. En Petrus, die krijgt natuurlijk de gelegenheid om dan te spreken. En hij brengt daar het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. En velen die komen dan ook tot geloof. En het aantal gelovigen breidt zich uit tot 5000. Gewoon door wat daar ook gebeurt. Door dat. En dan wordt Petrus wordt op het matje geroepen door de geestelijke leiders. En dan krijgt hij opnieuw een gelegenheid om het evangelie uit te leggen. Om het te verkondigen. En dan staat er ook vervuld van de Heilige Geest. En dan spreekt hij leiders van het volk en oudsten. Jullie vragen door welke kracht en in wiens naam deze daad, deze genezing is gebeurd. En dan zegt hij, nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij genezen is, dient u allen en het volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus van Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u bouwlieden is verworpen, waar die nu de hoeksteen geworden is. En dan staat er in vers 12 een heel belangrijke tekst, Handelingen 4 vers 12. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam, de naam van Jezus, is de enige onder de hemel die de mensen redding biedt. We hebben net gezongen met elkaar, Jezus redt. Hij is de enige die mensen kan redden. Alleen door hem zijn we gered. Er zijn heel wat mensen die ook wel gelovig zijn, die ook wel zeggen, ik ben christelijk, maar ja, er zijn vele wegen naar Rome. He, als een mens toch goed leeft en al die... als je dan in een moslimland bent opgegroeid of in India. Maar hier is het woord heel duidelijk. Er is maar één die redding van zonde kan geven. En dat is Jezus Christus. Dus een heel belangrijke tekst die wij ook als christenen paraat moeten hebben. Er is geen andere naam onder de hemel die de mensen redding biedt. En zijn naam is Jezus. Nou, dan gaan we door. De leerlingen, de apostelen gaan terug naar de andere leerlingen en die brengen verslag uit wat er gebeurd is. Hoe zij verantwoording hebben af moeten leggen enzovoort. En ze zijn ook nog even vastgehouden in de gevangenis. En dan komen ze, ja, ze worden natuurlijk verboden om over Jezus te praten, hè? Door de geestelijke leiders. Alsjeblieft, doe dat niet meer. Nou, het alsjeblieft zullen ze niet gezegd hebben. Ze hebben gewoon gezegd, jullie mogen dat gewoon niet. En dan zeggen ze ook van, ja, moeten wij meer luisteren naar jullie of naar God? Wat denken jullie zelf? En dan lees ik in vers 23, in hoofdstuk 4. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles wat de hoge priester en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde van de zee geschapen en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest, bij monden van onze voorvader David, uw dienaar gezegd, waarom snoeven de volken, Psalm 2 is dat, en beramen de volkstammen zieloze plannen. De koningen van de aarde zijn aangetreden. En de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar. Die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer. En dat spreken ze uit naar de Heer toe. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar zij bijeen waren te beven. En wat staat er dan? En allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Dus er vond opnieuw een vervulling van de Heilige Geest plaats. Ik denk dat ze opnieuw in tongen begonnen te spreken, ze begonnen opnieuw te profeteren en er kwam een vrijmoedigheid uit om te gaan getuigen van de Heer. Dan gaan we verder. Dan is daar dat bijzondere gedeelte waar de gelovigen gewoon alles gaan delen met elkaar. Ze verkopen akkers, ze verkopen bezittingen en ze gaan alles delen met elkaar. Dat is wat geweest. En ook wordt daar Jozef, een leviet uit Cyprus, genoemd, die de apostelen de bijnaam Barnabas hadden gegeven, wat zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld aan de apostelen bracht. Christenen die gekenmerkt zijn door vrijgevige mensen. En dan gaan we door. En er is een zekere man Ananias en zijn vrouw Safira. Die hebben ook een stuk land. En dat gaan ze verkopen. Ze houden een gedeelte van die opbrengst houden ze achter. Maar ze doen voorkomen of ze de hele opbrengst aan de apostelen geven. En dan gebeurt er iets heel confronterends, best wel schokkend. Dan zegt Petrus tegen Ananias, waarom heb je door Satan je laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen? Ze zeggen het tegen de apostelen, we hebben zoveel gekregen voor dat land. Niet zeggen dat ze een gedeelte daarvan hebben achtergehouden. Dus ze hebben eigenlijk meer gekregen. En dan zegt Petrus, jullie hebben de Heilige Geest bedrogen. Dus liegen tegen elkaar, dat betekent, je liegt tegen de Heilige Geest. Dat is confronterend. En wat gebeurt er? Hij valt dood neer. Dat is geen plezierig verhaal om zo even te lezen. En dan komt zijn vrouw, Safira, die was er niet bij. Die had niet gezien dat haar man dood was neergevallen, inmiddels was weggedragen. En zij krijgt diezelfde vraag. Hebben jullie dat stuk land voor zoveel verkocht? Ja, 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 zegt ze. Ja, dat hebben we voor zoveel verkocht. En zij wordt ook geconfronteerd met de woorden, hoe hebben jullie durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen en ook zij sterft. En de hele gemeente en alle die hiervan hoorden werden door grote schrik bevangen. Dat kan ik me voorstellen. Je liegt tegen je medegelovigen en je valt dood neer. Omdat gezegd wordt, ja, je hebt tegen de Heilige Geest gelogen. Deze tekst heeft mij als jong gelovige ook op een gegeven moment heel duidelijk aangegeven van, oh, dat is dus heel belangrijk. Dus in mijn christenleven dat ik heel eerlijk ben. Ook naar mijn broers en zussen toe, want dan bedenk je weer aan Ananias en Safira. We gaan door. Dan gebeuren de wonderbaarlijke genezingen. Nog steeds in hoofdstuk 5. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. Er kwamen heel veel mensen bij die tot geloof kwamen tot de Heer. Een groot aantal mannen en vrouwen. En dan staat er, en ze legden zelfs zieken op de draagbedden of matten buiten op straat. In de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zal vallen. Dat is even bijzonder. Dus er was wel een hele krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest op de apostelen. Nou, en dan hebben de hoge priesters en zijn medewerkers en de Sadduceeën, die hebben er echt helemaal genoeg van. En ze grijpen in. En ze nemen ze gevangen. Hè? Ze zijn vervuld van jaloezie, staat er in hoofdstuk 5, vanaf vers 17. En ze worden gevangen gezet, alle apostelen. En dan staat er, 's nachts opende een engel de deur, de deuren van de gevangenis, en bracht hen naar buiten. En de engel geeft hen ook nog eens een opdracht mee. Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat. Laat je niet tegenhouden, je bent even gevangen gezet, ik heb je bevrijd, maar ga gewoon maar weer door. Wat een bijzondere gebeurtenis. En ze geven gehoor eraan, ze gaan weer naar de tempel als de dag aanbreekt om daar weer onderricht te geven. Nou, en de Joodse raad, het Sanhedrin, komt bij elkaar en die zegt, nou, laat ons de apostelen halen, we willen even ze op het matje laten komen. En die bewakers die gaan naar de gevangenis, de deuren zijn nog dicht, maar ze zijn allemaal weg. Wat een consternatie. En dan horen ze bericht dat ze inmiddels alweer op het Tempelplein staan te preken. En ze worden gehaald. Ze gebruiken geen geweld, omdat ze bang zijn voor het volk, omdat het volk zo naar hen luistert. En dan weer opnieuw krijgen Petrus en de apostelen de gelegenheid om het evangelie te brengen. En dan zegt hij ook, de God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat u hem had vermoord door hem aan het kruishout te hangen. Nou, heel confronterend, hè? God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen. En het zijn zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. En dan lezen we hoe dat een van die godsdienstige leiders, Gamaliel, dan opstaat. En dan, terwijl de apostelen even apart genomen worden, dat ze dat niet horen, dat overleg. Die zegt, jongens, we kunnen we beter ze maar laten begaan. Want stel dat we tegen God strijden. Als het van mens is, dan bloedt het vanzelf dood. Maar als het van God is, dan kunnen we niks ertegen inbrengen. Dus ze worden met een berisping weer vrijgelaten. En dan, ook dan gebeurt er iets in de gemeente wat door de eeuwen wel meer gebeurd is. Er ontstaat een conflict in de gemeente. Dat was toen al, in het boek Handelingen. Er was een tevredenheid onder de Griekstalige mensen, de weduwen. Want zij vonden dat de Hebreeuws sprekende weduwen voorgetrokken werden. En dat werd gesignaleerd en de 12 apostelen, die roept iedereen bij elkaar en die geven de opdracht om 7 mensen uit te kiezen, uit hun midden, broeders en zusters. En hij vraagt om wijze mannen die goed bekend staan, dat is 1. En ten tweede, vervuld zijn van de geest, als 2e. Kenmerk. En we zullen hen deze taak opdragen om te zorgen voor een goede verdeling tussen de weduwen uit de verschillende taalgroepen. En dan konden apostelen zich houden aan gebed, aan het verkondiging van het woord. En er worden dan 7 mannen uitgekozen. En ze kozen Stefanus, een diep gelovig man die vervuld was met de Heilige Geest. Dus elke keer is dat een criterium, hoor je dat? Een diepgelovig man, vervuld van de Heilige Geest. En verder ook Filippus. En dan noemt hij nog een aantal personen op, die werden gekozen. En dan gaan ze even inzoomen, of Lucas die gaat even inzoomen op Stefanus. En er staat, hij verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. En dat wordt opgemerkt en er zijn een paar mensen die dat helemaal niet appreciëren. Wat Stefanus doet, wat hij preekt. En dan De meesten zullen het verhaal wel kennen. Hij krijgt de gelegenheid om van A tot Z het evangelie uit te leggen. Maar de mensen zijn na het eind van die prediking zo verbolgen dat ze hem ten dood brengen. En Saulus, die we later als Paulus leren kennen, die staat er nog bij ook. En die past op de klederen van degene die Stefanus ten dood brengen. En dan ook hoe hij sterft. Dan staat er ook, maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. Stefanus, vervuld van de Heilige Geest, in zijn laatste doodstrijd, zijn lichaam gestenigd, bebloed, gekneusd tot dodens toe, die ziet dan de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. En dan riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Zijn geest, die tot leven was gekomen door de Heilige Geest, gaat dan rechtstreeks naar de Heer toe. En dan breekt er een grotere vervolging uit in Jeruzalem. En de mensen worden verspreid. Alleen de apostelen, ik begrijp niet precies hoe dat gegaan is, maar in ieder geval de apostelen kunnen achterblijven. Maar de rest van de geloven worden allemaal verspreid over de omgeving. Onder andere ook in Samaria. Of Samaria. En daar is Filippus naartoe gegaan. Een van die zeven die was uitgekozen. En ook hij was vol van de Heilige Geest. En de mensen luisteren naar hem, naar vol ontzag. En daar doet hij wonderen. En mensen worden bevrijd van onreine geesten. Die onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad Samaria. Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen. Mannen zowel als vrouwen. En dat hoorden de apostelen in Jeruzalem. En ze sturen Peter en Johannes daar naartoe. En die komen daar aan. En dan bidden zij met de Samaritanen, die tot geloof gekomen zijn. Waarvoor bidden zij? Dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Dus ze zijn gedoopt door Stefanus. En de apostelen komen dat ze ook nog eens vervuld zouden worden door de Heilige Geest. Dus dat is een extra zegen die heel duidelijk vernoemd wordt. Dus dat is ook heel duidelijk nog steeds actueel voor vandaag. Er zijn theologen, er zijn bijbeluitleggers die zeggen, ja, die doop en de vervulling met de Heilige Geest, dat was voor toen. Toen moest de kerk geboren worden, maar daarna, nu hebben wij het woord. Die vervulling van de Heilige Geest, die is niet meer voor nu. Dat spreken in tongen of dat profeteren is niet meer voor nu. Larikoek. Wij hebben nog steeds de Heilige Geest en de vervulling van de Heilige Geest nodig. Dat heeft mijn tienerleven destijds volledige vuur en vlam gezet voor Koning Jezus. De vervulling met de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest zo nodig. En dan gaan we door naar hoofdstuk 8. En daar komen dezelfde Filippus tegen, die net die opwekking in Samaria heeft bewerkt onder leiding van de Heilige Geest. Hè, waar de mensen tot geloof gekomen zijn, waar ze gedoopt zijn. De apostelen zijn gekomen uit Jeruzalem, zijn ook vervuld met de Heilige Geest. En de Heer, die roept hem door middel van een engel. En die geeft hem de opdracht, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem, naar Gaza. Nee, hij doet dat. En dan zegt daar, vers 29, de geest zei tegen Filippus, ga naar die man toe in die wagen. Een Ethiopische kameling, een eunuch, die op weg was weer terug naar zijn Afrikaanse land. En de meesten zullen het verhaal kennen, dat Filippus naast deze man gaat zitten in die wagen en hij legt het evangelie uit. Aan de aanleiding van de Jesaja-brief. Die man, die komt tot geloof. Hij zegt, Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij wordt op diezelfde dag door Filippus gedoopt. Hè? Wat dan heel bijzonder is in dit verhaal, een engel van de Heer, die geeft opdracht. De Heilige Geest, hij wordt heel duidelijk ervaren door Filippus, heel duidelijk van, ga met die man praten. Ga in die wagen zitten bij die man. En dan, wat dan ook nog gebeurt, dat de Geest Filippus meeneemt, dat hij plotseling weg is en die kameling is alleen over. Heel bijzonder hoe de Heilige Geest kan werken. En wij als gelovigen, 2025, wij mogen ook heel duidelijk ons elke keer weer richten tot de Heer, van Heer, spreek tot mij. En de Heer spreekt op heel wat verschillende manieren. Hij kan ons woorden in onze gedachten geven, hij kan ons iets laten zien, hij kan ons iets laten voelen, ervaren. Soms weten we, dit is de Heilige Geest, en soms weten we het niet, maar weten we wel dat het goed is om te doen. We moeten oppassen, hè, met onze bewoordingen ook naar elkaar toe. We kunnen elkaar vastzetten. Ja, de Heilige Geest heeft tot mij gezegd dat jij dit en dit moet doen. We moeten heel voorzichtig in zijn. Ik heb de indruk, hè, maar je moet het zelf toetsen. Hè, wellicht dat de Heer ook dat aan jou duidelijk wil maken. We moeten daar heel bescheiden in zijn. Maar niet ontkennen dat de Heilige Geest tot ons, jou en mij, gewoon kan spreken, waar we gewoon weten, dit is van de Heer. Voor ons persoonlijke leiding, en soms gebruikt de Heer ook iets als een woord van kennis of een profetisch woord, om anderen te bemoedigen, om iets van de Heer ook mee te geven. Nou, en dan als we naar hoofdstuk 9 gaan, dan komen we bij Saulus, de vervolger van de kerk. Hij heeft heel wat mensen inmiddels gevangen gezet. En de mensen, vooral de gelovigen, de volgelingen van Jezus, zijn bang van Saulus. Maar God heeft hem op het oog. En Jezus verschijnt zelf, als hij op weg is naar Damascus, om daar met toestemming van de geestelijke leiders in Jeruzalem, om daar mensen ook te gevangen te nemen die gelovigen van de weg zijn. En Jezus verschijnt aan Saulus en geeft hem een opdracht mee. Hij wordt met blindheid geslagen. En dan komt hij in Damascus aan. En dan is daar een zekere gelovige Ananias. En die krijgt de opdracht om naar Saulus toe te gaan. En dan krijgt hij de volgende opdracht. En dat lees je als volgt, als hij dat ook zo tegen Saul zegt. Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg, hierheen, om ervoor te zorgen dat u, 1, weer kunt zien, dus je krijgt weer zicht, halleluja, en 2, dat je vervuld wordt van de Heilige Geest. Het valt elke keer weer om, hè, dat extra steeds weer genoemd wordt, die vervulling met de Heilige Geest. In Samaria kwamen ze, opdat ze ook de vervulling van de Heilige Geest aanvangen. Saulus, dat je weer ziet, natuurlijk hoort er ook, hij laat zich ook dopen, maar ook dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan staat er, in het eind van hoofdstuk 9... In heel Judea, Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Dankzij de bijstand van de Heilige Geest. We hebben de bijstand van de Heilige Geest nodig. Persoonlijk, als lokale gemeente, dan ga ik het afronden met hoofdstuk 10. Dat gaat over Cornelius. Want wat opvalt, ondanks dat Jezus heeft gezegd, ga dan heen, maak alke volken tot mijn discipelen. heeft gezegd, wacht in Jeruzalem op de belofte van de Vader. En dat ze getuigen zouden zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria. Nou, daar was inderdaad al opwekking gekomen. Maar er was al enige verwantschap met de Joden. Maar ze hadden nog niet gepredikt tegen de heidense volken, de andere volken. En daar moet een verandering in komen. En daar hadden ze een zetje van de Heilige Geest nodig. Hè? Dus heel bijzonder dat Cornelius, een Romeinse hoofdman, een gelovig man, een vrijgevig man, hij geeft aalmoezen aan de bevolking, hij bidt tot de God van Israël, en hij krijgt een engel die hem de opdracht geeft om een bode naar Joppe te sturen, waar Petrus op dat moment is. En Petrus die krijgt een openbaring, hè, door dat laken wat uit de hemel komt met allemaal dieren. En hij de opdracht krijgt om daarvan te eten. Hij zegt, oh nee heer, daar zitten, ik zie allemaal onreine dieren erbij zitten. Dat kan toch niet als Jood? Maar God heel duidelijk 3 keer tot hem spreekt van, ja, maar eet er maar van. Want wat ik heilig verklaard heb, hè, wat ik rein verklaard heb, dat is rein. En dan, om een langer verhaal kort te maken, hè, Petrus die ervaart dat het goed is om met de bodes van Cornelius mee te gaan naar zijn huis, naar zijn huisgenoten en de vrienden die hij had uitgenodigd, om dat huis binnen te gaan. En normaal zou een Jood dat nooit doen, het huis binnen gaan van een Romein, maar omdat hij dat beeld gezien had, dat visioen, en wat de stem van God die had gezegd, wist hij, ik mag hier naar binnen toe, en hij vraagt wat de bedoeling is. En ze geven hem de gelegenheid om het evangelie te prediken. En terwijl hij spreekt, wat gebeurt er dan? De Heilige Geest komt op iedereen die in dat huis is. Terwijl hij nog aan het spreken is. En de gelovigen die met Petrus waren meegekomen, dus Petrus was niet alleen gegaan, had dus een aantal geloofsgenoten meegenomen. Het is altijd goed om als een team te gaan. Zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. En dan werd er gezegd, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen? Nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dit zijn uit de eerste 10 hoofdstukken van Handelingen gewoon een aantal teksten waar het gaat over de plek van de Heilige Geest in de eerste gemeente. De plek van de Heilige Geest nog steeds in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hoe belangrijk het is dat we ons uitstrekken om ons te bekeren, om wedergeboren te worden, waar de Heilige Geest heel duidelijk die rol in speelt, want Hij komt in ons wonen, maar dat er ook een vervulling is met de Heilige Geest. De eerste keer noemen we doop. En daarna kunnen we opnieuw meerdere keren vervuld worden in ons leven, waar we op de een of andere een bijzondere ervaring hebben, waar God op ons leven komt. Hè? Sommigen gaan in tongen spreken, hè? Anderen gaan profeteren. Er komt vrijmoedigheid om na die gebeurtenis gewoon met anderen te delen over je geloof. God heeft het niet voor niks gegeven. Het is een geschenk van God. Het is een instrument van God dat we niet alleen maar gewoon maar als een cadeautje laten staan en niet uitpakken. Nee, het is iets waar we om mogen bidden. En dat is waar we ons naar mogen uitstrekken. Want ik ervaar dat ik dat persoonlijk nodig heb, elke keer weer, de hulp, de leiding van de Heilige Geest, in het spreken, in het getuigen, in mijn dagelijks leven, in mijn gebedsleven. De Heilige Geest wil ons helpen in ons gebedsleven. Als wij bidden en zeggen van, Heer, voor wie mag ik bidden? Voor welke situatie mag ik bidden? Dan krijg je gewoon namen in je gedachten soms, situatie in je gedachten. Of dat nou je eigen gedachten zijn, of de Heilige Geest, je mag daarnaar luisteren. En vaak, als we erom vragen, is het de Heilige Geest die ons bij dingen bepaalt? En mogen we daarvoor bidden? En soms weten we niet. En dan ben ik zo dankbaar voor die tongentaal. Dan ga ik in tongen bidden, die klanktaal. En dan merk ik dat het gaat stromen en dat geeft een blij gevoel en dat geeft soms een strijdvaardig gevoel. Soms is het echt geestelijke strijd. Het is een gave die God dan geeft. En dan is het soms met onuitsprekelijke verzuchtingen waar Romeinen 8 over spreekt, door de Heilige Geest. Daarmee wil ik in ieder van jullie bemoedigen en uitdagen. En dat we ook voor onszelf, ja, wellicht ook de vraag stellen van: Heer, wat wilt u dat ik vraag? Mag ik me opnieuw uitstrekken naar een vervulling met de Heilige Geest? Misschien ben je nog nooit vervuld met de Heilige Geest, maar zeg van ja, nu wil ik vervuld worden met de Heilige Geest. Dat we daar de gelegenheid ook vandaag voor krijgen om gewoon naar voren te komen, om gebed te ontvangen. De Heilige Geest is hier. De Geest van Jezus is hier. En Hij wil ons bemoedigen, Hij wil ons toerusten, Hij wil ons versterken, Hij wil datgene geven wat we nodig hebben. De Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. Hij wil ons ook troosten daar waar we pijn hebben in ons ziel. Hij wil ons aanraken in ons diepste wezen. Laten we gewoon zo ons openen voor de Heer. Ik zou het lied...